Welkom bij de 10e aflevering van Onbegrijpelijk Logisch, een podcast over het mooie in de schepping, waarvoor je iets dieper moet graven om het te zien. De vorige keer hebben we gezien dat op de derde scheppingsdag het aardoppervlak klaar werd gemaakt voor bewoning van levende wezens. Dit keer verlaten we de aarde en kijken we welke wonderen er aan de hemel verschenen. Ook voor de vierde scheppingsdag werd het 's avonds donker en 's ochtends weer licht. Het ritme van dag en nacht was er dus de eerste drie scheppingsdagen ook al. Dat staat heel duidelijk in Genesis 1 beschreven, met grote nadruk zelfs. En God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis, en God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Dat er steeds meer mensen zijn die beweren dat de scheppingsdagen geen dagen van 24 uur zijn, komt alleen maar omdat ze hun verstand boven Gods almacht zetten. Genesis 1 is er glashelder over volgens mij. Vanaf dag 1 kwam er een ijzeren ritme van dag en nacht tot op de dag van vandaag toe. Waar zou het licht die eerste drie dagen vandaan gekomen zijn? Zou het rechtstreeks van God gekomen zijn? Hij wordt toch op meerdere plaatsen in de Bijbel het licht genoemd? Maar in dat geval zou geen levend wezen dat sterk stralende licht hebben kunnen verdragen. Denk maar aan het stralende gezicht van Mozes nadat hij een klein stukje van Gods heerlijkheid had gezien. De mensen om hem heen werden verblind toen ze naar Mozes keken. Pas toen hij een kleed over zijn gezicht legde, durfden ze weer met hem te praten. En Saulus van Tarsen was drie dagen blind toen een goddelijk licht hem omschenen had. Ik weet niet of het zo is, maar als dit licht de eerste scheppingsdagen aanwezig is geweest, is het goed te begrijpen dat God, net voordat hij levende wezens met ogen schiep, het licht heeft willen temperen door het over te dragen aan zwakkere lichtbronnen. In ieder geval mogen we elke keer als we naar de zon kijken, denken aan Gods oneindige heerlijkheid en majesteit. Wat trouwens opvalt aan de beschrijving van de schepping van de hemellichamen, is dat er geen namen genoemd worden. Het gaat over grote lichten en kleine lichten, maar niet over zon en maan. Het zou kunnen zijn dat Mozes dit zo opgeschreven heeft om te benadrukken dat het maar gewone lichten waren en geen goden, zoals de zon en de maan destijds werden aanbeden bij de heidense volken. We mogen in de zon wel God aanbidden, maar de zon zelf als God aanbidden is natuurlijk puur heidens. God heeft met het scheppen van de hemellichamen het ritme van dag en nacht aan willen vullen met allerlei andere ritmes, zoals de seizoenen, waterstanden en maanstanden. En waar de eerste drie nachten een inktzwarte duisternis geweest moeten zijn, werd de vierde nacht een wonderlijk tafereel van flonkerende sterren, flitsende meteoren, majestueuze kometen, wonderschone noorderlichten, vriendelijk maanlicht en heldere planeten. Heb je op een heldere avond wel eens plat op je rug naar boven gekeken naar al dit moois? Het kan echt geen kwaad om dat eens te doen. Je raakt altijd weer onder de indruk van de oneindige ruimte waar je ogen en je verstand geen raad mee weten. Maar ook de dagen werden na de vierde scheppingsdag nog een stuk kleuriger. De hemel kleurde opeens helder blauw of diep oranje-rood. Wat zal de eerste zonsondergang mooi zijn geweest, toen hij als een machtige rode bal onder de horizon wegzakte. En hoe kwam de zon aan het begin van de vijfde dag als een held tevoorschijn om zijn pad te lopen, zoals David in Psalm 19 de zon op een dichterlijke manier bezingt. En wat heeft de regenboog van tijd tot tijd de hemel indrukwekkend versierd. Laten we eens wat inzoomen op al deze verschijnselen die God op de vierde dag klaar heeft gezet voor het leven op aarde. Het lijkt er sterk op dat de aarde de eerste drie dagen stil in het verdere lege heelal heeft gehangen. Maar daar komt vanaf dag 4 opeens verandering in. Met het scheppen van de zon en de maan en de planeten begint alles in ons zonnestelsel opeens als een wonderlijk mechanisme te draaien. De aarde begon eens in de 24 uur om zijn eigen as te draaien. Maar tegelijkertijd begon hij ook aan zijn eerste rondje om de zon. En het zou een jaar duren voordat het eerste rondje gemaakt was. En met dat de maan werd geschapen, begon ook deze een driedubbele draaiing uit te voeren. Om zijn eigen as, om de aarde en samen met de aarde om de zon. De planeten met hun manen, de kometen, de meteoren, Alles begon als een geoliede machine te draaien en dat doet het tot op de dag van vandaag. De diversiteit die me altijd opvalt in de schepping is ook hier te bewonderen. Elke planeet heeft zijn eigen bijzonderheden. Zo draait Venus als enige eigenwijs andersom in zijn as. En ligt Uranus als enige 90 graden gekanteld op zijn zij te draaien. Evolutionisten willen ons doen geloven dat alles uit één dezelfde draaiende gaswolk is ontstaan. Maar dit soort grappige uitzonderingen maken gehakt van dit soort dwaze redeneringen. Ik zie regelmatig stofwolken om me heen, maar nog nooit zag ik er iets moois uit ontstaan. Het eindigt altijd in een vieze laag stof op mijn auto. Hoe graag zou ik willen dat de chaos op de slaapkamer van mijn zoon opeens vanzelf een paradijs werd. Maar de praktijk leert dat een bende vanzelf een grotere bende wordt. Dat is ook geheel in lijn met de tweede wet van de thermodynamica. Die luidt: bij de afwezigheid van een organiserende kracht zijn systemen of processen onvermijdelijk geneigd over te gaan van orde tot chaos. Ons prachtige zonnestelsel roept dus na elk rondje dat er een organiserende kracht bezig is om dit in stand te houden. Johannes Kepler heeft deze orde in 3 wetten beschreven. Het gaat wat te ver om deze wetten hier in detail uit te leggen, maar ik noem er 1 als voorbeeld. Kepler heeft ontdekt dat als je het kwadraat van de omlooptijd van een willekeurige planeet om de zon deelt door de 3e macht van de afstand van die planeet op de zon, dat je dan bij alle planeten hetzelfde getal als antwoord krijgt. Ik vind het altijd prachtig om dit soort orde in het heelal terug te zien. En het staat zo mooi in Psalm 148, vers 6: Hij heeft hun een orde gegeven die geen van hen zal overtreden. Je weet waarschijnlijk dat de seizoenen, zoals wij die nu kennen, niet alleen met de draaiing van de aarde om de zon te maken heeft, maar ook met het feit dat de aardas zo'n 23 graden gekanteld is ten opzichte van zijn baan om de zon. Er zijn nogal wat theorieën in omloop die beweren dat deze scheve aardas niet op de 4e dag zo geschapen is, maar dat dit een gevolg van de zonvloed is geweest. Men verwijst dan al snel naar Genesis 8, vers 22. Daar staat na de zonvloed dat voortaan al de dagen der aarde zullen zaaiing en oogst, koude en hitte en zomer en winter en dag en nacht niet ophouden. Toch denk ik zelf dat dit geen juiste redenering is. Ten eerste zouden de andere verschijnselen in deze tekst er dan ook niet eerder geweest moeten zijn. Maar dat kan je toch van dag en nacht niet zeggen. Ten tweede staan de assen van andere planeten ook niet recht, terwijl daar geen zonvloed is geweest. Zo bijzonder is een scheve aardas dus ook weer niet. En waarom zou daar in paradijs geen seizoenen geweest kunnen zijn? Dat zullen dan zeker gematigde wisselingen zijn geweest. Maar het lijkt me aannemelijk dat God ook het wonder van de seizoenen in de schepping heeft gelegd. Hij heeft daar in zijn oneindige wijsheid de omwentelingen van de aarde en de scheefstand van de aardas voor willen gebruiken. Voordat we straks eens verder gaan kijken dan ons zonnestelsel, richten we onze blik eerst nog even op wat nabije verschijnselen die de 4e dag zijn geschapen. We hebben het al even over het licht van de zon gehad. Maar wat weten we eigenlijk allemaal over de zon? De zon is een gigantische bolvormige kerncentrale waar een onvoorstelbare hoeveelheid energie aan ontsnapt. Hij heeft een diameter van maar liefst 1,4 miljoen kilometer. Daarbij vergeleken is onze aarde maar een speldenknop. De energie die binnen in de zon vrijkomt, wordt via het oppervlakte van ruim 6 biljoen vierkante kilometer als elektromagnetische straling de ruimte ingeslingerd. Slechts ongeveer 2 miljardste deel van die energie bereikt de aarde. Maar dat is al wel meer dan 10.000 keer de totale energiebehoefte die de aarde nodig heeft. Onvoorstelbaar dat je het zonlicht na een reis van 150 miljoen kilometer naar de aarde nog steeds zo'n gigantische kracht heeft. Wetenschappers zijn trouwens al tientallen jaren bezig om een kerncentrale te ontwerpen die op dezelfde manier energie opwekt als de zon doet. In de zon gaat dat namelijk niet via kernsplijting, maar via kernfusie. Kernsplijting levert ook heel veel energie op, maar het levert tegelijk hele gevaarlijke radioactieve stoffen op. En dat is het probleem van huidige kerncentrales. Het proces in de zon heeft het nadeel niet. Men snapt ondertussen wel ongeveer hoe het werkt, maar het lukt maar heel slecht om dit proces gecontroleerd na te bootsen. Zodra dit lukt, zijn alle energieproblemen op de wereld voorbij. Zou het ooit zover komen? Of moeten we uiteindelijk toegeven dat we Gods wijsheid niet kunnen evenaren? Op de zon vinden er af en toe flinke uitbarstingen en ontploffingen plaats. Hierdoor worden er grote hoeveelheden geladen deeltjes het heelal ingeslingerd. Als deze in de buurt van de aarde komen, worden ze door het magnetische veld van de aarde naar de polen toegetrokken en in de hogere lagen van de atmosfeer wordt deze energie omgezet in prachtig zichtbaar licht. Af en toe is het zelfs in Nederland te zien, maar ik heb het zelf helaas nog nooit in het echt gezien. Als je er beelden van bekijkt, raak je al onder de indruk van de schoonheid van deze lichtshow. Eens in de 11 jaar vertoont de activiteit van de zon een piek, omdat de magnetische polen van de zon dan omwisselen en dan is de kans op pollicht extra groot. De eerstvolgende keer zal dat in 2024 zijn. Het bijzondere van dit verschijnsel vind ik dat er geen levend wezen van afhankelijk is, maar dat God het, net bijvoorbeeld als de regenboog, toch heeft geschapen. In een volgende aflevering over de schoonheid van de schepping kom ik hier nog wel wat uitgebreider op terug, maar een evolutionist heeft geen antwoord op de vraag waarom de wereld en het heelal zo bijzonder mooi zijn. Dat heeft helemaal niets met survival of the fittest te maken, want niets of niemand krijgt hier betere overlevingskansen door. Nee, het heeft te maken met het feit dat het iets laat zien van de schoonheid van de schepper zelf. En met zijn wijsheid, want dezelfde magnetische velden beschermen ons tegelijkertijd voor de schadelijke effecten van de zonnewind. Bovendien wijst het magnetische veld verschillende dieren de weg, omdat ze een zintuig hebben die dat kan waarnemen. Haaien kunnen op deze manier hele grote afstanden afleggen, zonder van hun koers af te wijken. Maar goed, we dwalen een beetje af, want het magnetisch veld van de aarde is niet op de vierde dag geschapen, denk ik. We kunnen de maan natuurlijk ook niet onbesproken laten. Er staat in Genesis 1, en het kleine licht tot heerschappij des nachts. Dat betekent overigens niet dat de maan overdag niet zichtbaar is, maar 's nachts is het natuurlijk het helderste object aan de hemel. De aantrekkingskracht van de maan heeft 2 hele belangrijke gevolgen. De maan trekt namelijk aan al het water op aarde. Hierdoor ontstaat eb en vloed, wat voor veel organismen in het water van levensbelang is. Ten tweede denken veel wetenschappers dat deze aantrekkingskracht de stand van de aardas stabiliseert. Zonder deze stabiliserende werking zouden de seizoenen waarschijnlijk veel extremer zijn en het leven een stuk onaangenamer. Overigens trekt de zon natuurlijk ook aan de aarde. Als de zon, de aarde en de maan in 1 lijn staan, wordt er extra hard aan het water getrokken en krijg je springvloed. Op zo'n moment moet het volle of nieuwe maan zijn. Dat was bijvoorbeeld het geval bij de watersnoodramp in 1953. En als de zon, de aarde en de maan onder een hoek van 90 graden staan, krijg je dood tij. Eb en vloed lijken dan opeens 1 keer over te slaan. Zie je hoe onvoorstelbaar mooi en wonderlijk ons zonnestelsel in elkaar zit? En dan hebben we het nog niet gehad over zons- en maansverduisteringen. Over de schijngestalte van de maan. Over het feit dat de maan net zo hard om zijn eigen as draait als om de aarde, waardoor we maar de helft van zijn oppervlakte kunnen zien. Ook hebben we het nog niet gehad over de planeten en de kometen. Er is zo ontzettend veel moois in het zonnestelsel te vinden, dat gaat niet in 1 aflevering passen. Als dit allemaal al zo groot is, wat moet God zelf dan ook oneindig groot zijn? En dat alles schiep hij in 1 ogenblik. Maar laten we ons eigen zonnestelsel even verlaten, want in het onmetelijke heelal is ook dat maar een speldenknopje. Als je ooit wilt duizelen, dan moet je over afstanden in het heelal beginnen. Als je denkt dat de zon met 150 miljoen kilometer ver weg staat, dan moet je bedenken dat het licht er maar 8 minuten over doet om ons te bereiken. De zon met zijn planeten is maar een piepklein sterretje in het gigantische sterrenstelsel waarin wij leven. Dat sterrenstelsel wordt de Melkweg genoemd en die bestaat uit naar schatting 300 miljard sterren. Een lichtstraal die van de ene kant van de Melkweg naar de andere kant reist, doet daar ruim 100.000 jaar over. Ik laat maar even achterwege hoeveel kilometer dat is, want daar kunnen we ons toch geen voorstelling van maken. In het heelal meten we afstanden namelijk niet met kilometers, maar met lichtjaren. Tot 1920 dacht men dat er buiten het Melkwegstelsel niets zou zijn. Maar ondertussen is men erachter dat er veel meer van dit soort stelsels zijn. Het Melkwegstelsel vormt samen met zo'n 30 andere stelsels de zogenaamde lokale groep. Nou, het is maar wat je lokaal noemt, want ze staan duizelingwekkend ver weg. En allemaal hebben ze hun eigen mooie vorm. Lensvormig, spiraalvormig, cirkelvormig enzovoorts. En behalve deze groep zijn er nog meer groepen van sterrenstelsels. En allemaal zijn ze onderworpen aan dezelfde natuurwetten. De zwaartekracht houdt al deze immense structuren in stand. Er zijn zelfs plaatsen waar de zwaartekracht zo ongelooflijk sterk is, dat er zelfs geen lichtstraaltje de kans krijgt om uit te ontsnappen. Dat komt omdat de massa van deze objecten gigantisch is. Dat noemen we zwarte gaten. Want ja, je kan ze niet zien. Want er ontsnapt geen licht uit. Je kan hun aanwezigheid hoogstens afleiden uit de effecten rondom zo'n zwart gat. Omdat je opeens allerlei dingen ziet verdwijnen. Misschien vraag je jezelf af, hoe kan het licht van een ster die zo ver weg staat ons al bereikt hebben? Als ze allemaal zo'n 6000 jaar geleden zijn geschapen, hoe kan het dan dat het licht ons nu al bereikt heeft? Terwijl ze meer dan 6000 lichtjaar verderop staan. Dat is inderdaad bijzonder. Ik denk dat God het heelal, net als bij Adam, volwassen heeft geschapen, inclusief de lichtstralen dus, die al onderweg waren, die al miljoenen jaren onderweg zijn geweest. Tenminste, zo lijkt het dan. Bovendien hebben wetenschappers ontdekt dat het heelal uitdijt. Sterrenstelsels bewegen met een forse snelheid uit elkaar en hebben dus ooit dichter bij elkaar gestaan. Of zou het mogelijk zijn dat de lichtsnelheid niet altijd hetzelfde is geweest? Rondom dit onderwerp zijn er een heleboel vragen die denk ik nooit beantwoord zullen worden. Zelfs de sterkste telescoop moet het op den duur afleggen tegen deze absurd grote afstanden. Zagen we zojuist Gods grootheid al in ons eigen zonnestelsel? Dit geldt dus nog in een veel sterkere mate voor het hele heelal. Wij belijden in de Nederlandse geloofsbelijdenis dat God een oneindige geest is. En dat zie je in het heelal terugkomen. Er staat, wij geloven alle met het hart en belijden met de mond dat er is een enig, eenvoudig geestelijk wezen, hetwelk wij God noemen, eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig, goed en een zeer overvloedige fontein van alle goed. Niet één mens zal ooit bevatten wat er die vierde dag allemaal is geschapen. Hoe diep we tegenwoordig ook met de meest geavanceerde apparatuur in het heelal kunnen binnendringen, het meeste blijft voor ons verborgen. Maar wat we wel zien is genoeg om je diep, diep te verwonderen. En het is soms wel goed voor je hoogmoed om te beseffen hoe nietig je maar bent in deze oneindige ruimte. Ik wil je weer hartelijk bedanken voor het luisteren. Als je nog vragen of tips hebt, kan je me die via onbegrijpelijklogisch@gmail.com mailen. Ik hoop dat je de volgende keer weer meeluistert als het zal gaan over de vijfde scheppingsdag. Tot dan!